Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Jongerden uit Veenendaal zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Messias Blijdende Joden. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor het onderhoud van de begraafplaats. Op dinsdag 17 januari overleed op de leeftijd van 91 jaar Hendrika van de Voren van Navieren. En op woensdag 18 januari overleed op de leeftijd van 93 jaar haar man Karel Hendrik van de Voren. Ze woonde aan de Gouden Regenstraat 14. De heer van de Voren verbleef de laatste jaren in zorgcentrum Sint-Elisabeth in Beneden-Leeuwen. Zij worden dinsdagmiddag aanstaande begraven op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef na een rouwdienst in het rouwcentrum, die om 2:30 begint. Na de begrafenis is er van 3:00 tot 3:30 gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum. Wij bevelen de rouwdragende familie van harte aan in uw voorbeden. Uw voorbeden wordt gevraagd voor de heer Schoenmakers uit Kesteren, die in het Gelderse Valleiziekenhuis te Ede werd opgenomen. Voor zijn vrouw, mevrouw Schoenmakers van Zetten, die deze week een operatieve ingreep in het Sint-Antonius ziekenhuis te Nieuwegein moet ondergaan. Voor mevrouw Jansen van Zoelen, Lindenhoflaan 4 in zorgcentrum Sint-Elisabeth in Beneden-Leeuwen. Voor Tony Buis uit Ebbenhof in Vrijthof te Tiel. Voor mevrouw Stam van den Berg, Lindenhoflaan 8 in de Braamberg in Arnhem. En voor Dirk van Inge in Wollefezen. Wij herinneren u nog even aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond na de dienst is er contactkring. Dinsdagavond om 8:00 is er een bezinningsuur voor het heilig avondmaal. Als u gebruik wilt maken van Sensura Morum, kunt u die avond tussen 7:00 en 7:30 telefonisch contact opnemen met dominee Zonneberg. Vrijdagavond om 8:15 is er gelegenheid tot doopaangifte in de consistoriekamer. Als u van plan bent om te komen, graag even een telefoontje of mailtje aan dominee Zonneberg. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Deze week worden de antwoordenveloppen van de actie Kerkbalans opgehaald. We vragen u om een reactie daar alvast klaar te zetten. We attenderen u er nog op dat de dienst van volgende week zondagochtend om 9:30 begint. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 146 vers 1, prijs de Heer met blijde galmen. En ook vers 8, het is de Heer van alle heren. Zie ons God, geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren. Ik noemde u de versen 1 en 8 van Psalm 146. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst. Thank you.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we gaan nu samen zingen uit Psalm 98 en daarvan het eerste vers. Zingt een nieuw gezang de Heere. Vers 1 uit Psalm 98. We willen nu samen, gemeente, het geloof belijden en daarna zingen uit Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Dus vers 2 uit Psalm 36. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Hij is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel. En hij zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van ons lichaam en gemeente, het eeuwige leven. Amen. Gemeente, zullen we dan nu samen in gebed tot onze hemelse Vader gaan. Onze Vader die in de hemelen zijt. Wij komen u vragen om de leiding van uw Heilige Geest. Wij weten en wij geloven dat uw Geest hier in uw gemeente woont en werkt. En ook in de harten van al uw kinderen. We hebben zijn leiding en wijsheid vanavond nodig om te kunnen verstaan in een kinderlijk eenvoudig geloof wat de Heer Jezus Christus heeft gezegd toen hij pas opgetreden was om in het openbaar uw evangelie te verkondigen en tekenen te verrichten. Laat uw geest de rijkdom van het evangelie en de heilgeheimen van uw woord ook vanavond in onze harten uitschrijven. Wilt u uw zoon zo aantrekkelijk voor ons maken door uw geest, o Vader, dat wij niet anders begeren dan hem elke dag en elke nacht te volgen. Hemelse Vader, laat uw geest ons zo veranderen en zo vernieuwen, dat we hoe langer hoe meer het evenbeeld van onze Heer Jezus Christus gelijk mogen worden en eenmaal volmaakt gelijk zijn. Wil uw zoon zo aan ons voorstellen dat ook wij in hem erkennen onze bruidegom. Dan mogen wij zijn bruid zijn. En dat is de boodschap die u vanavond voor ons hebt. Daar gaan we naar luisteren. Doe boven ons zwakke bidden en denken, o Vader. Maak u zelf door uw geest zo heerlijk in ons leven, dat we, ook als er de mogelijkheden in de komende week voor zijn, niet willen zwijgen, niet kunnen zwijgen van uw goedheid en van zo'n bruidegom die u ons hebt gezonden. Met het vooruitzicht dat we eenmaal aan zijn bruiloft in uw koninkrijk mogen deelnemen. Verheerlijk uw naam in ons midden. Maak het bovenal goed voor ons allen hier in de kerk en thuis. Wij vragen het u, we rekenen op uw Vader in Jezus' naam. Amen. Ik ga met u lezen, gemeente, uit Lucas 5 en daarvan de versen 27 tot en met 39. Lucas 5, we gaan beginnen bij vers 27. Vooraf gaat de geschiedenis van die verlamde die door vier vrienden door een open dak aan de voeten van de Heer Jezus neergelaten werd. En dan gaan we nu verder met vers 27. Hierna ging Jezus weg. En hij zag een tollenaar, van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten. En hij zei tegen hem: volg mij. En hij stond op, liet alles achter en volgde Jezus. En Levi bereidde voor Jezus een grote maaltijd in zijn huis. En er was een grote menigte van tollenaren en van anderen die met hen aanlagen. En hun schriftgeleerden en de fariseeën morden tegen zijn discipelen en zeiden: waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En ze zeiden tegen hem: en waarom vasten de discipelen van Johannes dikwijls en doen zij gebeden? En evenzo ook de discipelen van de fariseeën, maar die van u eten en drinken. Maar Jezus zei tegen hen: kunt u de bruiloftsgasten laten vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? De dagen zullen echter komen, wanneer de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. Dan, in die dagen, zullen zij vasten. Hij sprak ook tot hen een gelijkenis. Niemand zet een lap van een nieuw bovenkleed op een oud bovenkleed. Anders zal de nieuwe lap het oude bovenkleed doen scheuren, en de lap van het nieuwe zal niet passen bij het oude. En niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken. Anders zal die nieuwe wijn de zakken doen barsten, en de wijn zelf zal eruit stromen, en de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen, en dan blijven ze beide behouden. En niemand die oude wijn drinkt wil meteen nieuwe, want hij zegt: de oude is beter. We gaan eerst zingen, gemeente, en wel uit de bruiloftspsalm 45 en daarvan het eerste vers: mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En ook het zevende: straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. 45, 1 en 7. Zingen gemeente na de prediking uit Psalm 72, het 8e vers. Zo moet de koning eeuwig leven. En ook het 9e, de stedelingen zullen bloeien. En het laatste, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 8, 9 en 11 uit Psalm 72. En ik lees u de tekstversen uit Lucas 5, 33 tot en met 35 en vers 38. En zij zeiden tegen Jezus: waarom vasten de discipelen van Johannes dikwijls en doen zij gebeden? Evenzo ook de discipelen van de Farizeeën, maar die van u eten en drinken. Maar Jezus zei tegen hen: kunt u de bruiloftsgasten laten vasten terwijl de bruidegom bij hen is? De dagen zullen echter komen wanneer de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. Dan, in die dagen, zullen zij vasten. En uit die gelijkenis nog vers 38. Nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen. En beide blijven ze behouden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, mag ik u vanavond meenemen? Waarheen? Mag ik u meenemen naar een bruiloft? Een bruiloft, zult u zeggen, op zondagavond? Dan trouwt er toch geen mens in ochtend in de kerk? En dan vieren we toch ook geen 25-jarige of 40-jarige of 50-jarige echtvereniging? Zondagavond naar een bruiloft. Ja, maar ik wil u nu meenemen naar een aardse, menselijke bruiloft. Ik wil u heel graag meenemen en ik hoop dat u meegaat naar een goddelijke, hemelse bruiloft. Hoe ik daaraan kom? Ja, door de eigen woorden van onze Heer Jezus Christus. Als hij zegt: kunnen de bruiloftskinderen vasten als de bruidegom bij hen is, en hij rekent erop van niet, nou, dan kunnen we het toch vanavond hebben over een bruiloft. En dan mag ik u toch meenemen naar die bruiloft. Hoe komt de Heer Jezus eigenlijk aan deze woorden? Een beetje vreemd. Hij is aan het begin van zijn optreden in Galilea. En wie gaat er dan zomaar ineens over een bruiloft praten? Ja, er zijn mensen bij hem gekomen. Leerlingen van Johannes de Doper en Farizeeën en schriftgeleerden. En die hebben een vraag aan de Heer Jezus. Waarom de discipelen van Johannes de Doper en de Farizeeën wel vasten, maar die van de Heer Jezus niet? Hoe komt dat? En hoe zijn zij nou weer aan die vraag gekomen? Omdat ze die dag wat gezien hebben. Ze hebben heel wat gezien. En wat hebben ze dan gezien? Dat die discipelen van de Heer Jezus op vaste dag nota bene gegeten en gedronken hebben. En dat nog wel in het huis van die verachte tollenaar Levi, die eerder op de dag door de Heer Jezus Christus uit dat tolhuis zomaar weggeroepen was. Gemeente, de geschiedenis is ons helemaal bekend. Maar hebben we er ooit wel eens bij stilgestaan? Hoe vreemd dat toch allemaal is gegaan. De Heer Jezus loopt met een hele stoet mensen achter zich Capernaum binnen. En dan komt hij langs dat tolhuis, dat belastinghuis van Levi. Dan blijft hij ineens stilstaan. En dan zegt hij tegen die man: volg mij. En hij staat op. En hij volgt Jezus. Zou u dat gedaan hebben? Zou ik dat gedaan hebben? Gesteld op de Molendam, dan loopt iemand en die zegt tegen ons: achter mij aan. Ja, wie bent u? Wat hebt u de reden toe om mij dat te vragen? Is het allemaal niet vreemd, gemeente, als de Heer Jezus zo deze Levi uit dat tolhuis roept en dat die man zomaar opstaat en achter Jezus aangaat? Vindt u dat gewoon? Ik vind het zo ontzaglijk vreemd dat ik er geen woorden voor heb. Ik zou het zomaar niet gedaan hebben. Blijkbaar is Levi er zo dankbaar voor dat hij later op de dag een maaltijd aanricht voor de Heer Jezus Christus. En daar gaat de Heer Jezus daar met zijn discipelen heen. Hij heeft er nog niet zoveel, hij heeft er pas vier. Petrus, Andreas, Johannes en Jacobus. En hij neemt die uitnodiging tot die maaltijd aan. En daar zit, of daar ligt hij dan aan, dat is een kwestie van aanliggen in die tijd. Daar ligt hij dan met die vier discipelen aan, bij Levi aan het diner, kunnen we wel zeggen. En omringd door allemaal tollenaren en zondaren. Gaat u ooit naar zo'n receptie? Ga ik er ooit heen? Wilt u gezien worden met tollenaren en zondaren? En dat zien deze vragenstellers allemaal. Ze zien daar de Heer Jezus, was allemaal open. Daar zien ze hem liggen en ook die vier discipelen. En maar eten en maar drinken. En dan komen ze later, als die maaltijd afgelopen is, dan komen ze naar de Heer Jezus toe. En dan zeggen ze, vasten uw discipelen niet. Ze spreken niet over hem, maar ze spreken over die vier discipelen. Vasten uw discipelen niet. En dat nog wel op vastendag. Ja, de leerlingen van Johannes en de fariseeën en de schriftgeleerden, die hielden er heel wat vaste dagen op na, gemeente, onthouding van bepaald voedsel. Had ons hemelse vader dat geboden? Helemaal niet. Helemaal niet. Ons hemelse vader had maar één vaste dag in het Oude Testament geboden. Op de grote verzoendag. Dat moest een dag zijn van boete, berouw, belijdenis van schuld en bekering. Maar verder hoef je het hele jaar niet te vasten. Maar hoe komen dan deze leerlingen van Johannes en deze fariseeën en schriftgeleerden erbij om aanmerking te hebben op de discipelen van de Heer Jezus dat zij vasten? Omdat deze Joodse leiders, gemeente, een heel netwerk en systeem van vaste dagen ingevoerd hadden. We kennen allemaal die gelijkenis van de fariseer en de tollenaar, dat die fariseer zegt, ik vast twee keer per week. Dat waren allemaal menselijke inzettingen. Dat heeft ons hemelse vader nooit bevolen. Leringen van mensen noemt Jezus dat op een andere plek in de Bijbel. Ja, dat komt uit de mens. En er werd op de bevolking werd een enorme druk door deze Joodse geestelijke leiders gelegd. Om toch vooral die vaste dagen in ere te houden. Maar onze vader had dat helemaal niet bevolen. Het komt allemaal uit de mens voort. Je zou die geestelijke leiders, je zou je kunnen vergelijken met een spin. Dat hebt u ook wel eens gezien waarschijnlijk. Dat een spin vanuit zijn eigen lichaam dat draadje spant en dan een hele web gaat maken en hij gaat er middenin zitten om vliegjes te vangen. En zo was dat bij die Joodse leiders ook zo, van binnenuit, van de mens uit, om maar verdienstelijk te zijn voor ons hemelse vader, om maar prestaties te leveren, opdat hij wat terug gaat doen voor wat hoort wat. Zo leefde deze geestelijke leidslieder en legde een geweldige last op die eenvoudige Joodse mensen. Van de 10 geboden hadden ze er al 613 gemaakt. Wie kan dat allemaal volbrengen? En vanuit deze geest komen deze vragenstellers van de fariseeën en de schriftgeleerden en die leerlingen van Johannes tot Jezus met de vraag: vasten uw discipelen niet? Ja, wat zal de Heer Jezus hierop antwoorden? Het was al zo vreemd, hè, die roeping van Levi. En dat het aan gaan liggen dat bij die Levi aan die maaltijd, allemaal vreemd voor de Joodse mensen die daar om hem heen zijn. En dan gaat hij antwoord geven. Hij gaat spreken over de bruidegom. Hij zegt niet wie die bruidegom is. Hij hult zich nog tegenover deze vragenstellers in het geheim, in de verborgenheid. Maar Marcus, die 30 jaar later dit evangelie schrijft aan broeders en zusters in de gemeente te Rome. Marcus weet wel wie de Heer Jezus bedoelde. En wij weten het ook. Hij heeft helemaal gewoon gemeente zichzelf bedoeld. Maar dat verzweeg hij nog aan het begin van zijn optreden voor deze Joden. Hij is de bruidegom. En wie is dan zijn bruid? Dat zijn die 4 discipelen. En dat is Levi nou ook. En nog een paar mensen. Hij had een bezetene genezen. Hij had de schoonmoeder van Petrus weer beter gemaakt. Hij had een melaatse genezen, een verlamde genezen. Een heel klein clubje. Het begin van de stoet van de ontelbare scharen straks in het koninkrijk van God. En dat kleine clubje, zij vormen de bruid. Maar die bruid die wordt veel groter. En de bruiloftsgasten, ja, dat zijn die tollenaren en die zondaren, gemeente. Dat zijn de bruiloftsgasten. En wie bruiloft zegt, die zegt nog iets meer. Als je bruiloft zegt, dan hebben we het over de liefde van 2 mensen. Degene onder ons die getrouwd zijn, die nog samen mogen zijn, heel voorrecht. Ja, we zijn toch getrouwd met onze man, met onze vrouw, omdat we elkaar toch lief hebben. Dus als het over de bruiloft gaat en over de bruidegom, dan gaat het over de liefde. De Heere Jezus Christus, gemeente, aanliggende daar bij Levi en nou antwoordend aan die vragenstellers, is één en al goddelijke liefde. Één en al goddelijke liefde. Want Paulus heeft geheimzinnige woorden gezegd. Paulus heeft gezegd in de Colossenzenbrief dat in Jezus Christus de volheid van de Godheid lichamelijk woont. En wat bedoelt Paulus ermee? Hij zegt het 2 keer in die Colossenzenbrief. Met die volheid van de Godheid bedoelt hij onze hemelse Vader mee. Het is onze hemelse Vader, gemeente, die in de Heere Jezus Christus aanwezig is. En onze hemelse Vader is één en al liefde. God is liefde, dat weten we. En als onze hemelse Vader dus helemaal in de Heere Jezus is, dan is hij met al zijn goddelijke liefde in de Heere Jezus. En dat is even tevoren ook uitgesproken bij de doop van de Heere Jezus. Want toen ging de hemel open. En toen begon onze hemelse Vader te spreken. En toen heeft hij gezegd: deze is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. En toen daalde de geest op de Heere Jezus neer. Dus alles wat de Heere Jezus hier zegt, gemeente, gaat niet buiten ons hemelse Vader en buiten de Heilige Geest om. Ze zijn er alle 3 aanwezig als Jezus het woord voert over die bruidegom. Wie bruiloft zegt, zegt nog iets meer. Die spreekt niet alleen over de liefde, maar die spreekt ook over de vreugde. Hebt u ooit een bruiloft meegemaakt waar geen blijdschap was? Als de Heer Jezus gaat beginnen met zijn heilswerk, met zijn optreden in Galilea, dan is dit de inzet van zijn verkondiging en ook in het doen van zijn tekenen. Dan gaat het gemeente om die goddelijke hemelse vreugde die onze hemelse Vader door zijn Zoon ons laat verkondigen. Want onze hemelse Vader wil de verloren mensheid weer terug. Toen hij de mens Adam en Eva uit het paradijs verdreven had, toen stond onze hemelse Vader voor de keus. Zal ik ze maar door laten gaan? Zal ik ze maar verloren laten gaan? Of zal ik ze redden? En toen heeft hij dat besluit genomen. Ik zal ze redden. Toen heeft hij de moederbelofte gegeven. Toen heeft hij gesproken over het komende zaad. Over die komende redder en heiland. En nou is hij gekomen, die Heer Jezus Christus. En nou is hij de bruidegom. En nou spreekt hij het uit dat hij door de Vader gezonden is. Om door de Heilige Geest, ook hier in Ocht en in Veenendaal en Waterwereld ook gemeente, om zijn bruid te werven. Opdat er straks is die ontelbare scharen in het hemelse Nieuwe Jeruzalem. Tot eeuwige verheerlijking en lofprijzing op onze hemelse Vader. Dat is het antwoord aan de fariseeën, de schriftgeleerden en de leerlingen van Johannes. Als de bruidegom er is, dan kan de bruid en dan kunnen de bruiloftsgasten toch niet vasten. Stel je voor een bruiloft in ochtend. En dan wordt er gezegd, ja, we gaan vasten. Ja, waar is dan die maaltijd voor klaargemaakt? Maar vast dan de Heer Jezus helemaal niet? En vasten zijn discipelen dan ook helemaal niet? Jawel. De Heer Jezus heeft niks tegen vasten. Want hij heeft zelf gevast. Denk maar aan de verzoekingen. 40 dagen lang niet gegeten, niet gedronken. Dat is vasten. Hij heeft gevast toen in het kruis ging op de Goede Vrijdag. En deze discipelen gemeente die gaan ook vasten. Het is begonnen. Het is begonnen naar die heerlijke maaltijd, die paasmaaltijd, dat heilig avondmaal op de donderdagavond voor de Goede Vrijdag. Toen is dat vasten begonnen. En ik denk dat de discipelen en alle leerlingen van de Heer Jezus die in hem geloofden, op die Goede Vrijdag en die zaterdag en ook die paaszondag, dat ze geen hap eten door hun keel hebben kunnen krijgen. Door het verlies, door het verdriet, door het gemis van hun meester. Toen hebben zij gevast. Over enkele weken, gemeente, begint de Lijdenstijd. Rooms-katholieken gaan dan ook weer vasten. Vele protestanten gaan het tegenwoordig ook doen. Om reden van mee te leven, mee te lijden met zoveel christenen die lijden in deze wereld. Anderen doen het weer om het milieu, om elkaar toch daarop attent te maken. Laten we toch niet zo schrokkerig zijn. Laten we wat meer sober zijn in het gebruik van de aarde en in het gebruik van voedsel. Ja, nou, daar kun je verder niks tegen inbrengen. Maar in de bergrede spreekt de Heer Jezus ook over vasten in Matthäus 6. En dan spreekt hij er toch een beetje anders over dan wij met vasten tegenwoordig bedoelen en uitoefenen. Want hij zegt, als je gaat vasten, dan moet dat geen collectieve zaak zijn van een hele hoop mensen tegelijk. Dan moet je eens naar je slaapkamer toe gaan. En je doet die deur maar dicht, dat er niemand in kan komen, geen kind of vrouw. Ga er maar eens even alleen in. En was je gezicht, zalf je gezicht. Ga dan bidden, ga knielen. En verootmoedig je dan voor onze hemelse Vader. Doe dan boete, Doe berouw, doe belijdenis van je zonde en bekeer je. Waarom moesten dan de discipelen, de kinderen God, hun gezicht wassen en zalven? Omdat de Joodse leiders, maar ook vele Joden zelf, als zij hun vaste dagen hielden, dan sminkten ze zichzelf met stof en as. En dan liepen ze met zwarte gezichten door de straten om maar te laten tonen, allemaal voor de tribune, allemaal voor de buitenkant. Kijk toch eens hoe wij vasten. Allemaal weer dat wetticisme, gemeente. De godsdienst van de mens, waar geen greintje waarachtig geloof in zit. Ook vandaag niet. Daarom zegt de Heer Jezus, geen vertoning, geen toneelspel. Als bij die Joodse leiders, ga je binnenkamer in en wees alleen daar met je hemelse Vader. Dat is het vasten dat de Bijbel ook aan ons vandaag voorschrijft. Het is dan ook tekenend dat toen de Heer Jezus Saulus ontmoet had, weet u wel, onder de rook van Damascus. En dan is Saulus 3 dagen in Damascus, in het huis van Ananias. En dan eet hij 3 dagen niet, dan drinkt hij 3 dagen niet. Dan is hij zo vol boete en berouw en belijdenis van schuld en bekering voor onze hemelse Vader. Dat is het Bijbelse vaste wat bedoeld wordt. En dan gaat de Heer Jezus een gelijkenisje vertellen. Hij gaat er nog wat toelichten wat hij al gezegd heeft tegen die vragenstellers. Hij zegt, kijk, je hebt nieuwe kleren en je hebt oude kleren. Als ik in de tuin bezig ben, gemeente, dan trek ik een oude broek aan. En daar zit een gaatje in, op de knie. Ik heb al eens een keer tegen mijn vrouw gezegd, kun je daar niet een nieuw stukje op zetten? Dat is natuurlijk mannelijke wijsheid of mannelijke dwaasheid, moet ik misschien zeggen. Want mijn vrouw zei tegen mij, nee, dat kan niet. Want dan zou ik een nieuw stukje uit een nieuwe broek van je moeten nemen en dat erop zetten, maar dat helpt niet, want het is allemaal scheuren. Ja, dus een nieuwe broek moet je een nieuwe broek laten. En een oude broek moet je een oude broek laten. Die zijn niet met elkaar te verenigen. Nou, dat zegt de Heer Jezus ook. En hij noemt er nog iets bij. De gelijkenis bestaat uit 2 delen. Hij zegt, kijk, als je nou nieuwe wijn hebt. Hè? Nieuwe wijn, dat is pas geoogste druiven. Dat is jonge wijn, zullen we maar zeggen. Nou moet je oppassen, zegt hij. Die nieuwe wijn, die moet je niet in oude zakken doen. Want die zijn droog geworden. En die zijn strak en stijf geworden. En als je daar die jonge, bruisende, gistende wijn in gaat doen, dat kunnen die oude zakken helemaal niet verdragen. Dan gaan ze stuk en dan vloeit de wijn uit. Met andere woorden, nieuwe wijn moet je in nieuwe zakken doen. Goed, wat bedoelt hij nou met dat nieuwe en met dat oude? Laten we eerst even bij dat oude beginnen. Met dat oude bedoelt hij, gemeente, wat deze vragenstellers zo even aangedragen hebben. Dat 2 maal vasten per week. Dat hele netwerk van vasten. Allemaal offers brengen waarvan onze hemelse Vader gezegd heeft, dat hoeft niet meer. Ik heb mijn Zoon gezonden. Zijn offer vervangt alle andere offers. Toen de Heer Jezus met kerst in de wereld kwam, staat er in Hebreeën 10, toen heeft hij gezegd, Vader, ik kom om uw wil te doen. En wat was dan die wil van de Vader? Om zijn leven en lichaam tot een offer te wijden. Want onze hemelse Vader, zo staat er, had totaal geen behoefte en welbehagen meer in al die oud-testamentische offers. Het offer van mijn Zoon, dat is het enige. Daar bent u op aangewezen. Maar de Joden, die hebben kennis genomen van de Heer Jezus. Maar hij lag hun niet. Hij zinde hen niet. Wat is dat nou voor een nieuw lichter? Laten wij het maar bij het oude houden. Bij de oude wijn. Die smaakt veel beter dan die nieuwe wijn. En daar hebben ze gelijk in. Ik ben helemaal geen wijnkenner, gemeente. Maar ik heb als van mensen gehoord die van wijn wat afweten. Die zeggen dat oude wijn veel beter smaakt dan nieuwe wijn. Nou, ik drink heel weinig wijn, dus ik weet dat niet. Maar ik neem aan dat die mensen wel gelijk hebben. Maar het gaat de Heere Jezus erom dat er nog een andere wijn is dan die oude wijn van die Joodse geestelijke. Van al dat cultische, van al dat vanuit jezelf je opwerken naar onze hemelse Vader toe. En dat Hij dan ook wat gaat doen voor jou. Daar wil de Heer Jezus niets van weten. Dat noemt Hij het oude. Het oude verbond, de oude mens, het oude leven, de oude wereld. En wat is dan het nieuwe? Het nieuwe, het woordje nieuw. Het woordje nieuw, gemeente, dat is een tintelend, glanzend woord. Laten we eerlijk zijn. Wie heeft er niet voortdurend in zijn eigen hart en ziel een verlangen naar iets nieuws? Het kan zijn een nieuwe baan, als je werkloos bent. Het kan zijn een nieuwe auto. Het kan zijn, ja, wat voor nieuwe dingen begeren we? U, ik? Maar we hebben allemaal die constante begeerte in ons naar nieuwe dingen. Vandaar onze nieuwsgierigheid. Wat zijn we allemaal nieuwsgierig? Als er wat in de gemeente hier gebeurd is en allerlei geruchtjes ontstaan, maar zijn we nieuwsgierig naar die geruchten? Kortom, laten we maar eerlijk bekennen, we zijn allemaal wijs met het nieuwe. Weet u wie er ook wijs met het nieuwe is? Dat is onze hemelse Vader. Hij begint er al mee in Jeremia. Hij gaat ermee door bij Ezechiël en bij andere profeten. Hij heeft het over een nieuw verbond. Niet meer het oude verbond. Hij heeft het over een nieuw hart. Niet meer een oud hart van zonde. Hij heeft het over de nieuwe mens, over het nieuwe leven. Het nieuwe koninkrijk van God, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Het blinkt van de nieuwheid in het Nieuwe Testament, gemeente. Onze hemelse Vader is wijs met het nieuwe. En wie is nou in de eerste plaats de nieuwe? Dat is onze Heer Jezus Christus. Het Grieks heet voor het woord nieuw twee woorden. Neos en kainos. En hier staat kainos als het over nieuw gaat. En wat is kainos nu? Kainos betekent dat is er nog nooit geweest. Voor de komst van de Heer Jezus is er nog nooit zo iemand geweest. Daar kan geen Mozes tegenop, daar kan geen Salomo tegenop. Er is nog nooit zo iemand geweest als Jezus. Hij is zo gloednieuw. Hij is zo goddelijk hemelsnieuw dat ik er geen woorden voor heb en de Bijbel ook niet. Dat zullen we straks ontdekken op de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel. Hoe nieuw hij is. En daarom zegt Lucas, heel mooi, heel fijnzinnig is deze schrijver. Hij zegt, er is geen symfonie, zo staat het in het Grieks. Er is geen symfonie tussen die nieuwe Jezus en dat oude wetticisme van die Joodse geestelijke leiders. Symfonie, dat wil zeggen een samenklank, een samenstemming. U weet van een symfonieorkest, dan moet je nieuwe instrumenten hebben die met elkaar samenstemmen. Daar kan elk muziekinstrument niet bij, want dan gaat het storen. Symfonie. Er is geen compromis mogelijk tussen de Heer Jezus en dat wetticisme van deze Joden. Er is geen combinatie mogelijk tussen de Heer Jezus En wat de Joden allemaal voorschrijven. Er is geen restauratie mogelijk van het oude. Onze hemelse vader zegt bij Jeremia, een nieuw verbond. En geen oud verbond meer dat op die stenen platen stond. Nieuw. Want mijn koninkrijk zal nieuw zijn, zegt onze hemelse vader. En zo spreekt de Heer Jezus over nieuw. En zo wilt hij u en mij nieuw maken. En wilt hij ons als een heilige geest zo vernieuwen, gemeente. Dat we straks als gloednieuwe mensen het hemelse nieuwe Jeruzalem kunnen binnengaan. Er zal geen vlekje of rimpel meer aan ons van verkeerdheid en zonde te bezien zijn. Eeuwig gloednieuw. Ik las afgelopen week een prachtig verhaal. Echt gebeurd. Ik denk dat we allemaal wel de kerkvader Augustinus kennen. Ik las dat hij aan het sterfbed van zijn moeder, Monica, zat. En Monica was wel stervende, maar was heel goed bij. Ze spraken samen. Waarover? Ze spraken samen van, hoe zal het aan de overkant zijn? En met de overkant bedoelde ze niet deze wereld, maar die toekomende wereld. Hoe zal het daar zijn? Monica, zijn moeder, was een buitengewone christin. Wat heeft die moeder veel betekend voor haar zoon, die losbol Augustinus, die later de grote kerkvader geworden is. Maar ze spraken samen over het vaderhuis met de vele woningen. Ja, zei Monica, Augustinus, daar is het feest, want dat staat in Hebreeën 12. Het feest van de eerstgeborene. Verlang jij ook zo, mijn zoon, naar dat feest? Augustinus stemde erin toe. En Monica zei, ik verlang er zo naar om bij die feestelijke vergadering opgenomen te worden. En toen vielen ze samen stil. Ze hoorden voetstappen. Toen werden ze nog stiller. Ze hoorden voetstappen, maar ze zagen niemand. En toch, het was, schrijft Augustinus, alsof ik met mijn 10 vingers die gestalte, die onzichtbare gestalte, met mijn 10 vingers kon aanraken. We sloten onze ogen, moeder en ik, en zwegen in alle stilte. En toen ineens hoorden we geen voetstappen meer. En toen ik mijn ogen opendeed, was moeder ingeslapen, ontslapen. Ingegaan in de eeuwige vreugde van haar Heere. In Matthäus 25 zegt onze Heer Jezus het zelf. Zie! De bruidegom komt eraan. Ga toch hem tegemoet. Gemeente. De bruidegom komt eraan. De Heer Jezus is onderweg. Hij zegt het. Zie, ik kom haastig. Laten we hem toch tegemoet gaan, gemeente. Bent u meegegaan vanavond met mij? Bent u meegegaan met mij naar deze bruidegom en naar zijn bruiloft van het Lam in het Koninkrijk van God? Daar wordt de bruiloft gevierd. De bruiloft van het Lam. En dan zullen we geen bruid meer zijn. Dan zullen we eeuwig de vrouw van het Lam zijn. Gemeente, gaat u in de eeuwige vreugde uws Heren. Amen. Zullen we samen danken en bidden, gemeente. Onze Vader die in de hemelen zijt, u hebt ons geleid door uw geest. En uw geest heeft ons verteld via Marcus en via Lucas en Matthäus, die alle drie spreken over het bruidegom zijn van onze Heer Jezus Christus. Maar een bruidegom is nooit alleen, dan zou die geen bruidegom zijn. Onze Heer Jezus is niet alleen. Hij heeft zijn bruid hier in ochtend en elders. En een ieder die zich door hem laat beminnen, jongen of meisje, man of vrouw, iedereen die zich door hem laat beminnen en zich in zijn open armen laat vallen, zich door hem laat omhelzen met de kus van de liefde, is zijn bruid. Die brengt hij thuis in het vaderhuis. Wat een boodschap. Wat een vreemde boodschap. Maar wat een heerlijke boodschap. Levende in deze wereld. Met zoveel verschrikkelijkheden. Waarin zoveel van uw kinderen vermoord worden en bedreigd. Waarin zoveel haat en nijd ook tegen christenen in Nederland allemaal meer oprukt. Hemelse Vader, wij hebben uw bruidegom. Wij zijn zijn bruid. En we hopen dat er nog een hele hoop bruiloftsgasten bij mogen komen. Ook hier in uw gemeente in ochtend. Wij danken u heel hartelijk voor de boodschap van vanmorgen en van vanavond. We weten en we geloven dat u bezig bent met uw herschepping en dat de Heer Jezus bezig is met de wederoprichting van alle dingen. Dat is het werk van uw Vader en van uw Zoon en dat de Heilige Geest ons zo vernieuwt dat we straks onberispelijk voor uw aangezicht kunnen verschijnen. En dan slaat de Heer Jezus zijn beide armen om die ontelbare schare heen. En dan zegt hij tot u: Vader, zie hier ik en de kinderen, de bruiloftskinderen die gij mij gegeven hebt. Geef ons een goede zondagavond. Wees met ons in de komende week. Begeleid ons allen door uw geest. Maak ons moedig als uw kinderen, als ons rekenschap gevraagd wordt van de hoop, de heerlijke hoop die in ons ligt. Vader, soms gaat de hemel even voor ons open en valt er een lichtstraal op ons pad. Verrast herkennen we elkaar vanavond hier in de kerk die naast ons lopen. Op reis als ik en naar diezelfde stad, het nieuwe Jeruzalem. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te schenken. Daarna gaan we zingen uit Psalm 33. Het eerste zingt vrolijk, heft de stem naar boven. En het tweede roept nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. 1 en 2 uit Psalm 33. Gemeente, we hebben het mevrouw en ik al in de kerkbodem mogen en kunnen doen. Maar ook nu ik hier vanavond weer in uw midden mag zijn, willen we samen u nog hartelijk danken voor alle goede kaarten, goede wensen. Voor alle hartelijk meeleven. Niet te vergeten voor alle gebeden die er voor ons gedaan zijn in de maand december en ook in de afgelopen tijd. Ik zou 18 december 's avonds hier ook gepreekt hebben, maar ik moest morgens vroeg broeder de Vogel bellen. Ik heb een darmbloeding gehad en zo ernstig dat ik kan vanavond niet voorgaan. En een paar uur later lag ik in het ziekenhuis en daar heb ik ook nog weer darmbloedingen gehad. Daarna ben ik herstellende. Ik ben nog niet helemaal wie ik moet zijn. Maar ik dank ons Hemelse Vader dat ik wat ik zo graag wilde vanavond over heb kunnen doen om het evangelie te verkondigen. En daar ben ik hem zeer dankbaar mee voor. En u wel met mij en ik met u. Er wacht mijn operatie. We moeten het allemaal afwachten hoe het verder gaan zal. Maar de artsen zeggen, zo kan het niet door blijven gaan. Je krijgt veel te snel die darmbloedingen achter elkaar. Dus, maar goed. Uw leven, uw tijden en die van mijn vrouw en die van mij. Wij zijn in Gods vaderhanden. Gaat u thans alle heen in de vrede des Heren. En ontvangt u ook met alle broeders en zusters thuis bij de kerkradio de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, is en blijft met ons allen en ook met al de onzen. Amen.